Timotheus 3, vers 16. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Nou, dus we moeten juist ook soms wel eens even die gedeeltes opzoeken die wat minder bekend zijn. En vanmorgen wil ik met jullie iets delen over het kortste boekje in het Oude Testament. En dat is Obadja. En Obadja is een wat onbekend boek. De meesten zullen niet Obadja gelezen hebben in de afgelopen paar weken, denk ik. En het is een van die 12 kleine profeten. En dat ze klein zijn wil niet zeggen dat ze onbelangrijk zijn. Soms kun je in een korte brief nog veel meer en veel belangrijkere dingen zeggen dan in een lang boek. En het is de vierde van de 12 wat ze dan noemen kleine profeten. En die kleine profeten, dat is dus Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Vroeger op school moesten wij dat nog helemaal uit ons hoofd leren. En ik zie een aantal mensen ook knikken. Dus Obadja die zit verstopt tussen Amos en Jona. Dus als je het op wil zoeken, daar staat Obadja ongeveer. Ergens tussen Amos en Jona. En ik heb al eens eerder gesproken ook over Nahum, een paar maanden geleden, was vorig jaar een keer denk ik. En Nahum dat gaat over eigenlijk de strijd met Nineveh en eigenlijk het egoïsme en alles wat daarbij komt kijken. Ik heb al eens gesproken over Habakkuk, over de trouw van God in het licht van alle gebeurtenissen in de wereld. Daar heb ik over gesproken vorig jaar, half oktober, na de gebeurtenissen in Israël. En eigenlijk gaat Obadja daar ook over. Obadja dat gaat eigenlijk, heel kort gezegd, over de strijd tussen de nakomelingen van Jacob en de nakomelingen van Esau. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gaat over een broederstrijd. Maar ook gaat het over het wegkijken van de zonde. Of over hoogmoed komt voor de val. Zoveel dingen, zoveel lessen die we eruit zouden kunnen halen. Maar aan het eind zullen we ook zien dat het voor een deel ook is troost voor Gods volk vanwege de gerechtigheid die gedaan gaat worden. En zo wordt het ook eigenlijk gebruikt in de Joodse liturgie. Maar ook een weg naar genade voor Esau. Want uiteindelijk zal de Heer koning zijn. Even kijken, ik ga een poging wagen voor de slides. Broederstrijd heb ik meegegeven als titel aan dit woord. En het is goed om even te beginnen bij wat achtergrond. Want in het boek wordt gesproken over Edom en de Edomieten. Maar waar ligt Edom eigenlijk? Volgens mij doe ik het toch allemaal goed hoor, deze keer weer. Ah, daar gaat hij. Deed jij dat of deed ik dat? Dat deed jij, hè? Ja, dat dacht ik al. Goed zo. Edom, waar ligt Edom ongeveer? Het is niet helemaal precies duidelijk waar het allemaal ligt. Maar het is eigenlijk het gebied ten zuiden van de Dode Zee en ten noorden van de Golf van Aqaba. Eilat. Het is een vrij groot gebied wel. En dat is wel belangrijk om dat te weten. En ook om te zien wat voor soort gebied is dat eigenlijk. En hoe komen we eigenlijk aan die naam, aan Edom? En we zullen later zien dat de profetie in het boek Obadja zijn eigenlijk terug te voeren op die ruzie tussen Jacob en Esau. En dan de belangrijkste gebeurtenis is dat Esau op een gegeven moment zijn eerstgeboorterecht verkoopt voor een bordje met rode soep, met rode linzensoep. En eigenlijk betekent Edom gewoon rood. Dus zo kom je aan een bijnaam, de rood, de Edomieten. En daar ligt dus dat gebied. Het is een bergachtig gebied ook. En ja, voor degenen die wel eens in Israël geweest zijn, in andere gebieden, dus ook vrij, het is heuvelachtig, wel wat bergen. En sommige gedeelten zijn ook wel vrij vlak, woestijngebieden. Maar het is ook echt een bergachtig gebied. En even kijken, ik ga proberen. Oeps. Om door te klikken naar de volgende slide. En daar zien we ook dat vers, hè, wat ik net noemde over Esau. Maar er staat nog een vers en dat staat in 2 Kronieken 25. En dat is eigenlijk een heel luguber vers eigenlijk, wat ook gaat over dit gebied. Tienduizenden anderen die de slag met de Edomieten overleefden, werden door de Judeërs gevangen genomen en meegevoerd naar de top van een rots. En daar werden ze naar beneden gegooid, zodat ze allemaal te pletter vielen. Nou, dat gebeurde eigenlijk in datzelfde gebied. En dan ga ik even naar de volgende. En zo ziet dat er ongeveer uit. In dat gebied ligt een bekende stad, dat is Petra of Petra. Dat is tegenwoordig een toeristische attractie. We zijn er ook verschillende keren geweest. Ik heb deze foto ook zelf gemaakt. En daar zie je eigenlijk de hoge bergen die daar liggen. En dan kun je je wel voorstellen dat daar mensen naar beneden gegooid worden en dat ze dat niet overleven. En van beneden af zie je zo die bergen naar boven toe. En dan lezen we eigenlijk ook dat vers wat we later nog even gaan lezen, maar ik zal het nu vast lezen, in Obadja 3. Obadja heeft maar één hoofdstuk, dus als je zegt Obadja 3, dan is het eigenlijk vers 3. Je kan ook zeggen Obadja 1 vers 3, maar ja, er is alleen maar één hoofdstuk. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Dus het is eigenlijk een trots volk, de Edomieten. En ze wonen daar in dat gebied met die hoge bergen. En kunnen we even naar de volgende slide. En als je van boven naar beneden kijkt, dan zie je ook eigenlijk de woestheid van dat gebied. En ook de rotsen die daar zijn. En ook ziet het gebied er wel een beetje rood uit. Het zijn rode bergen ook vaak. En de volgende slide, want het lukt niet met deze helaas, maar ik zie, daar staat hij alweer. Dit is ook boven op zo'n berg. En dit is eigenlijk ook iets wat in de geschiedenis voorkomt. Dit is een offerplaats. Een offerplaats boven op die bergen. En dat werd eigenlijk gebruikt, onder andere ook, voor het offeren van mensen. En dat was ook een van de gebruiken in die tijd en ook in de tijd van de Nabateërs. En dat is eigenlijk een tijd die wat later ook komt. En we zien hier, wat ik wel mooi vind is, als je dan kijkt naar de verhalen in de Bijbel, hè, het gaat over de Edomieten, het gaat over deze plaatsen. En dat wordt nog steeds heel veel archeologisch onderzoek gedaan ook, van ja, klopt de Bijbel wel, hè? Zijn die plaatsen wel echt? En hoe meer onderzoek er gedaan wordt, hoe meer ze eigenlijk ook zien van, ja, het klopt. Er zijn zoveel plaatsen die gevonden worden, die ook verbonden kunnen worden met de Bijbelse verhalen. Dus Israël was in Egypte terechtgekomen. En vanwege de hongersnood was dat. En we kennen dat verhaal met Jozef. En dan uiteindelijk wordt Mozes, die wordt geroepen door God om ze weer terug te brengen. En dan lezen we ook een verhaal wat daar een beetje over gaat, over die broederstrijd. En dat is de volgende slide, dat is nummer 20. Want dan op een gegeven moment, dan staat daar nummer 20, dan moet Israël, het volk Israël, dat moet dan vanuit Egypte terug naar het beloofde land. Misschien dat je even terug kan naar het kaartje. En dan zie je ook dat ze eigenlijk door de kortste weg is door Edom eigenlijk. Dus dat zou de kortste weg zijn. Dus nu maar weer naar nummer 20. En daar staat dat beschreven. En ik ga dat even lezen, want het geeft een beetje een idee van de sfeer die er is tussen de broeders. Tussen Esau en Jacob. En vanuit Kades stuurde Mozes gezanten naar de koning van Edom. Met de boodschap, uw broeder Israël, bericht u het volgende. Het is u bekend met welke moeilijkheden wij te kampen hebben gehad. En dat is dat ze te werk gesteld werden in Egypte. En dat ze eigenlijk nu op weg zijn, uiteindelijk weer vanuit de slavernij, terug naar Israël. U weet dat onze voorouders naar Egypte zijn getrokken. En dat we daar lang hebben gewoond. En dat de Egyptenaren ons en onze voorouders slecht behandeld hebben. Wij riepen de Heer aan en hij hoorde ons hulpgeroep. En hij heeft ons een engel gezonden en ons uit Egypte weggeleid. En nu zijn we in Kades, een stad aan de grens van uw rijk. Sta ons toe om door uw land te trekken. Dus door Edom te trekken. We zullen niet door akkers en wijngaarden gaan. En we zullen geen water uit de bronnen drinken. En zolang we ons in uw gebied bevinden, zullen we de koningsweg volgen. En daarvan niet afwijken. Niet naar links en niet naar rechts. En de Edomieten, het broedervolk, die antwoorden: u mag niet door ons gebied trekken. Doet u dat wel, dan komen we u gewapend tegemoet. De Israëlieten die namen daar geen genoegen mee, dus die zeiden van: we zullen de gebaande weg volgen. En als wij en ons vee van uw water drinken, dan zullen we daarvoor betalen wat u wilt. We vragen alleen toestemming om te voet door uw land te trekken. Meer niet. Maar de Edomieten weigerden hun de doortocht en kwamen hun met een groot, sterk leger tegemoet. Omdat de Edomieten hun geen doortocht verleenden, namen de Israëlieten een omweg. Dus dan zijn ze om Edom heen getrokken. Nou, dit verhaal geeft een beetje weer de sfeer in die familie, zeg maar. Van Jacob, de nakomelingen van Jacob en de nakomelingen van Esau. Je zou denken, ja, het is een broedervolk, ze zullen elkaar wel willen helpen. En ja, ze hebben een moeilijke tijd gehad daar en ze zijn op weg naar hun land. Laten we ze helpen, laten we ze toestemming geven om door ons land te gaan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, nou, misschien dat ze niet alleen toestemming geven om door het land te gaan, maar dat ze ook nog mogen eten en drinken van wat ze daar tegenkomen. Maar dit geeft aan die broederschap, die broederstrijd die er is. En ook andere profeten die schrijven daarover. Maar ook omwille van de tijd ga ik dat niet allemaal lezen vandaag. Maar in Ezekiel 25, daar staat ook weer een gedeelte over, ja, over die broederstrijd eigenlijk. In het Nieuwe Testament komen we Edom eigenlijk bijna niet tegen. Wel Esau. Daar wordt wel ook over gesproken. Wordt in Marcus 3 vers 8 staat één vers. En dat gaat over een stadje in Edom. Idumea staat daar. Maar voor de rest komt eigenlijk Edom als plek niet terug in het Nieuwe Testament. Obadja. We gaan naar Obadja. En dan kunnen we de slide, de eerste paar versen van Obadja. Ik sta dat even over Ezekiel. Obadja 1, vers 1 tot 4. Dat is het eerste stukje. Obadja betekent eigenlijk knecht van God. Obed of Abd van ja, van God. In het Arabisch zou je zeggen Abdullah. Ik zit zo, ik zie, dat is dus Obadja, knecht van God. Het is waarschijnlijk zijn naam geweest, maar het kan ook wel zijn titel geweest zijn. Het kan ook wel een aanduiding geweest zijn van, dat het wordt in andere plaatsen ook wel gebruikt als aanduiding van iemand die een discipel is, een leerling is, een dienaar is. Voor nu maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Waar het om gaat is natuurlijk de inhoud. Maar soms wil je wel eens weten, wie was dat eigenlijk, die Obadja? En er worden er 12 genoemd in het Oude Testament. En ja, sommigen daar zou je van kunnen zeggen, ja, misschien waren ze het wel. De rabbijnen die denken dat het om de Obadja uit 1 Koningen gaat. Dat is iemand die bekeerd is vanuit de Edomieten. En vandaar ook zijn felle protesten tegen Edom. Maar we weten het eigenlijk niet zeker. Zoals ik al zei, het maakt ook niet zo heel veel uit. Het gaat vooral ook om de boodschap die Obadja door wil geven. De tijd waarin het boekje eigenlijk geschreven is, is ook de tijd waarin het volk van Israël ook worstelt met alle vijanden, met alle tegenstand die ze tegenkomen, waar ze mee te maken hebben. En in die tijd weten we dat Israël al vier keer geplunderd is door de Edomieten. Of Jeruzalem hebben ze al vier keer geplunderd. En ook omdat Edom wordt gezien als een afstammeling van Esau, dus de broer van Jacob, wordt het ook steeds meer gezien als een soort broederstrijd. Een broedertwist. En dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger en pijnlijker voor het volk Israël. En die pijn die zit eigenlijk heel diep. Omdat ze denken van ja, dit zijn eigenlijk de mensen die dicht bij ons zouden moeten staan. Maar het zijn tegelijkertijd is het volk wat ons aanvalt. En voor het volk Israël is het boekje Obadja en de profetie van Obadja ook eigenlijk, dat gaat eigenlijk ook over het oordeel over Edom. En daardoor is het tot op zekere hoogte ook een troost voor het volk. Eigenlijk duidt het aan van God is rechtvaardig. Hij zal rechtvaardig oordelen over hen die ons pijn doen. Het is een profetie van pijn ook. Pijn over de verbroken relatie. Even vooruitlopend, na het jaar 70, de verwoesting van de tempel, verwoesting van Jeruzalem, horen we niets meer over de Edomieten. Dus eigenlijk is het ook gedaan. Dat oordeel is ook uitgevoerd. Vers 1, het visioen van Obadja. De Heer heeft een bode gestuurd naar alle volken. Ook wij hebben zijn boodschap gehoord. Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom. Dit is wat God, de Heer, over dat volk zegt. Het is een oproep eigenlijk tot strijd, maar het is een bode tot alle volken. Dus dit boek is niet alleen gericht aan het volk Israël. Het is eigenlijk gericht aan alle volken, aan iedereen. En dan lezen we eigenlijk over de boodschap aan Edom. Obadja die heeft dat visioen. En dat is eigenlijk gebruikelijk hè, bij profeten. Die bidden altijd met hun ogen open. Want ze willen zien wat God doet en wat God zegt. God spreekt vaak door beelden en door gebeurtenissen. En ze worden opgeroepen om hun ogen te openen en te zien wat God zegt. En dan vers 2. Ik maak van jou een onbeduidend volk. Verfoeid en veracht. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je. Dat is dat vers wat ik net al las, hè, toen we die foto van die bergen zagen. Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar. Al bouw je je nest in de sterren. Dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Nou, het is denk ik helder wat hier staat. De trots en de eigenwijsheid van het volk. Hoogmoed komt voor de val. De hoogvlieger, de adelaar, die zal crashen. En dat is eigenlijk in tegenstelling tot de belofte die God aan zijn volk gegeven heeft, aan Israël. En dat lezen we over in Genesis 12. Dat is wel een heel bekend vers. Dat staat ook op de volgende dia. Genesis 12, vers 1 tot 4. Want de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. In jou zullen de volken op aarde gezegend worden. En daarom is die broederstrijd zo erg eigenlijk. Want de nakomelingen van Esau, die kennen dat ook, die weten dat ook. Die weten van de beloftes die gegeven zijn aan de voorvaders, aan Abraham. Maar ze wijzen dat af. Ze erkennen dat niet. En dan lezen we verder in vers 5. Waarin Edom eigenlijk totaal vernederd wordt. Komen er dieven, rovers in de nacht. Ze stelen alleen wat hun van pas komt. Maar Edom, jij bent leeggeroofd. Dus als er een dief in een huis binnenkomt, dan nemen ze de kostbare dingen mee. Maar in dit geval nemen ze alles mee. Helemaal leeggeroofd. Dan komen er druivenplukkers. Niet alle trossen snijden ze af, want dat is de opdracht. Je moet altijd wat laten hangen voor de armen en voor anderen. Niet alle trossen snijden ze af, maar Esau's volk is uitgeschud. Alles wordt weggehaald, zijn schuilplaatsen geplunderd. We zien hier trouwens ook de eerste keer in dit gedeelte echte connectie met Esau. Esau en Jacob. De hoogmoed van Esau, de hoogmoed van Edom komt voor de val. Bondgenoten verdreven je uit je eigen land. Vrienden hebben je verraden en verslagen. Tafelgenoten lok je in de val en jij blijft verbijsterd achter. Eigenlijk van het brede, van de bondgenoten, van de landen om Edom heen tot eigenlijk het eigen land en uiteindelijk de tafelgenoten, de eigen familie, de eigen clan van Edom. Iedereen verlaat ze en ze blijven verbijsterd achter. En eigenlijk kunnen we weer teruggaan naar waar het over gaat. Dit boekje wordt gelezen als een stukje liturgie door het Joodse volk. Eigenlijk een troost om te weten dat God rechtvaardig is. Een rechtvaardige rechter. Edom wordt helemaal in de steek gelaten. Maar waarom? Waarom is die straf nu eigenlijk zo zwaar? En dan lezen we verder in vers 8. De dag komt. En hier staat twee keer genoemd de dag. Hier in vers 8 en ook in vers 15. En dat gaat over de dag van de Heer. De dag van het oordeel. De dag komt, spreekt de Heer, dat ik de wijze in Edom zal doden. Zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand. De helden van Teman zullen verlamd staan van schrik. In het bergland van Esau wordt iedereen omgebracht. Niemand blijft in leven. Je hebt je tegen het volk van Jacob gekeerd. Geweld gebruikt tegen je eigen broeder. Daarom zul je met schande worden overdekt en voor altijd worden uitgeroeid. Dat was de zonde van Edom. Het was een broederstrijd. Ze hebben de strijd aangebonden met hun broeder. De wijsheid wordt weggenomen. Ook in het Oude Testament, onder andere in Spreuken en andere plaatsen, wordt veel over de wijsheid gesproken ook. En vaak is het ook een teken van de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God in ons midden. Wijsheid wordt weggenomen. Eigenlijk staat hier, de aanwezigheid van God wordt teruggehaald vanuit het volk Edom. God trekt zich terug uit Edom. En het volk wordt vernietigd. En dat zien we al hier ook. En later zien we dat ook nog in vers 15. Waarin gesproken wordt over de dag van de Heer. De dag van de Heer is nabij voor alle volken. Dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt. Dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen. Maar daarvoor gaat het nog over een andere dag. En dat staat in eigenlijk de versen 11 tot 14 in dit stukje. En ik heb ze even gehighlight. Er staat 7 keer op deze slide staat die dag. Dat is een andere dag. En dat is de dag waarop Edom de verkeerde keuze maakt en het oordeel, daar ging het net over. Maar hier staat 10 keer die dag. En dit gedeelte gaat over ongeveer 600 voor Christus, toen het volk weggevoerd werd in ballingschap. En dat wordt dan wel de Babylonische ballingschap genoemd. En eigenlijk wordt hier beschreven hoe Edom toekeek, hoe het volk weggevoerd werd. En het bijzondere is, daar staat 7 keer gehighlight, maar in werkelijkheid staat het in de tekst 10 keer. En in dat soort getallen zit ook heel veel symboliek. Maar in vertaling valt er wel eens een keer een woordje weg. Dat is dan jammer, maar ik kon geen enkele vertaling vinden, Bijbelvertaling, waarin 10 keer ook die dag stond, precies die dag. Terwijl het in het Hebreeuws wel gewoon 10 keer die dag staat. En dat is eigenlijk een getal van volheid. Een getal van een afgerond geheel. 10 keer staat er dat God zei in het scheppingsverhaal. 10 geboden. Maar ook de 10 plagen. Op die dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleten. Ze keken toe. Ze lieten het gebeuren. Hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem. Toen stond jij aan hun kant. Niet alleen liet je het gebeuren, je stond ook aan de kant van de vijand. Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof. Je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk Juda, over de ondergang van je broeders. En op die dag van angst had je ze niet mogen bespotten. Die dag had je niet de poorten van de stad binnen mogen gaan. Je had op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan. Dus niet alleen keken ze toe, ze vonden het nog mooi ook. En op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan hun bezittingen. Ze hebben ze ook nog geplunderd. Op die dag van angst had je de mensen die vluchten de weg niet mogen versperren. Dus zelfs degene die op de vlucht sloegen, die probeerden te ontkomen, die hielden ze tegen. Om ze te doden. En hen die ontkomen waren, had je niet mogen uitleveren. Dus zelfs degene die het gelukt was om te ontvluchten, hebben ze uitgeleverd. En zo wordt eigenlijk de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van het volk Israël beschreven. En Edom stond erbij en keek ernaar. Broedermoord, verraad, plaag, een laffe daad. En ze hadden er plezier in. Ze maakten zich schuldig aan de zonde van het wegkijken. Wegkijken van onrecht. Wegkijken van wat gebeurt in de wereld om ons heen. En het kantelpunt, dat is dat vers 15. Maar de dag van de Heer is nabij voor alle volken. Dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt. Dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen. Dus dan zal Edom hetzelfde overkomen als wat ze hebben laten gebeuren. Het boekje Obadja is natuurlijk na die tijd geschreven. En zoals ik al zei, ook bedoeld om voor te lezen in de tempel. Maar het is ook een herinnering aan Gods trouw. En het wordt heel grafisch beschreven hoe erg die strijd eigenlijk is. En dan, dat is ook een troost voor het volk. Dat er een soort erkenning is voor dit is ons aangedaan, dit is er gebeurd. En de Heer zal rechtvaardig straffen. En zoals Juda eigenlijk ook gedronken heeft van die woede van God voor hun ongehoorzaamheid, wat de oorzaak was van die ballingschap, zo zal Edom ook ervaren wat er met hen gaat gebeuren. En dat lezen we in vers 16, het volgende stukje. Zoals jullie, volk van David, van Jacob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen. En het zal zijn alsof ze nooit hadden bestaan. Maar jullie vinden een toevlucht op Sion. Sion wordt weer een heilige plaats. Het volk van Jacob zal bezit nemen van zijn bezetters. Jacobs volk zal het vuur zijn. Jozefs volk de vlam. Voor de theologen onder ons, die zie je dat de 10 stammen en de 2 stammen weer bij elkaar genoemd worden. En het volk Esau, de stoppels. En de stoppels gaan in vlammen op. Het vuur zal ze verteren en niemand van Esau's volk zal ontkomen. De Heer heeft gesproken. Nou, hier valt heel veel over te zeggen. Dat ga ik vanmorgen niet doen. Maar we zien hier eigenlijk de strijd, dat de strijd tot een hoogtepunt komt eigenlijk. En dat ook beschreven wordt zoals het volk van God ook ongehoorzaam was en weggevoerd werd en gestraft werd. Maar uiteindelijk weer teruggekomen is naar God. En dat die strijd die zich daar afspeelt tussen Jacob en Esau is eigenlijk een strijd die we in heel veel verhalen lezen in het Oude Testament. We zien het eigenlijk al bij Adam en Eva. We zien dat tussen Kain en Abel, Abraham en Lot, Ismaël en Isaac, Hagar en Sarah, Lea en Rachel, Jozef en zijn broers. Steeds weer die strijd tussen het volk van God. Het strijd tussen kiezen voor de levende God, voor Yahweh. En kiezen voor een vijand zijn van God. En die boodschap die is, die hoogmoed, die komt voor de val. En de profetie van Obadja, dat is eigenlijk een baken van licht in duisternis. Een boei in een woeste zee, zoals iemand het noemde. Want dan lezen we het stukje tenslotte in vers 19. Het volk van Jacob zal vanuit de Negev het bergland van Esau in bezit nemen. En vanuit het heuvelland het gebied van de Filistijnen. Het zal de gebieden van Ephraim en Samaria in bezit nemen. En vanuit Benjamin het gebied van Gilead. De ballingen uit Israël, een legermacht geworden, zullen het land van de Kanaanieten veroveren. Tot aan Sarefat. En de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sefarad, zullen de steden van de Negev in bezit nemen. Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. De rollen zullen omgedraaid worden. Maar dan staat er nog een vers achteraan. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. De macht ligt niet bij het volk. Het volk zal gezegend worden. Het zal de overwinning kunnen vieren. Maar het koningschap, de werkelijke macht, ligt bij God. En dan vraag je je af, ja, wat moeten we er nou vandaag mee met zo'n boekje? Je zou het heel sterk kunnen betrekken op alle ontwikkelingen in Israël vandaag. En we zien ook dat dat eigenlijk iets wat gebeurt in deze wereld vandaag nog. De broederstrijd is nog gaande. En het is duidelijk dat we echt moeten bidden dat God ook recht zal doen en ook rechtvaardig zal oordelen. Maar de vraag is dan een beetje van, ja, waar passen wij nou in dit verhaal? Je zou gewoon heel simpel kunnen zeggen, zijn wij nou Edom of zijn wij nu Juda? Nou, ik denk de meeste van ons die stammen niet af van Jacob, denk ik, zoals we hier zitten. Ik denk eigenlijk dat de meeste van ons afstammen van, ja, een beetje daarvoor. Misschien Esau, Abraham, hè, we zijn stammen af uiteindelijk allemaal van Adam en Eva. Door de jaren heen heeft de kerk een beetje een makkelijk antwoord bedacht. Die zeggen, ja, weet je, wij zijn gewoon het nieuwe Israël. Dat noemen ze de vervangingstheologie. Dat wij op de plek gekomen zijn van Israël. Maar als je de Bijbel zorgvuldig leest, dan zie je ook dat het eigenlijk helemaal niet klopt. Maar wie zijn we dan wel? Waar staan wij dan wel in dit verhaal? In deze geschiedenis, in de geschiedenis van God met de wereld. Want dat is een geschiedenis die vandaag nog doorloopt. Het is niet zo dat het allemaal over het verleden was en we lezen wat er in de Bijbel staat. Maar de geschiedenis loopt door vandaag. En wij passen ook ergens. Wij moeten ergens passen in dit verhaal. En gelukkig ook sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds 1948, is het denk ik duidelijker geworden dat God doorgaat ook met zijn plan voor zijn volk, voor het volk Israël. Maar dan blijft nog die vraag van, en wij dan? Waar passen wij in het verhaal? En dan weten we dat we leven na de Messias. Na Jezus. De Messias die gekomen is als verlosser. En hij is gekomen als verlosser voor Jacob en Esau. En het is ons hartstochtelijk gebed dat Jacob, dat het volk Israël, het Joodse volk, ook de Messias aan gaat nemen. En het is natuurlijk ook ons hartstochtelijk gebed dat alle anderen de Messias aan gaan nemen. Maar is wat ik zeg nu eigenlijk een beetje dat wij een beetje Edomieten zijn eigenlijk? Dat we eigenlijk een beetje toch in dat kamp staan en gestaan hebben? Want we lezen hier ook in dat laatste stukje dat het niet alleen over de Edomieten gaat, maar ook over alle andere volken. Eigenlijk wordt het daar verbreed naar alle volken. En die zullen allemaal hun verdiende loon krijgen. Jacobs volk zal het vuur zijn, Jozefs volk de vlam en het volk van Esau de stoppels die ze in brand zetten. Het gaat hier over een rechtvaardig oordeel. En ook in andere profetieën wordt daarover gesproken. En ik ga dat nu even overslaan. Een aantal staan wel op de slide, geloof ik. Ook in Malachi en de volgende in Joël staat er ook het een en ander over. Maar de beloften voor herstel, die zijn helder. Maar ook de toekomst van Edom. En dat is dat er een Messias gekomen is. En dat er een koning is. Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. En dat is eigenlijk maar goed ook. Het is eigenlijk maar goed ook dat Jezus gekomen is en dat hij ons verlost heeft van onze zonden. Maar juist ook van het oordeel. Er is dus hoop voor iedereen. En eigenlijk staat daar, er is ook hoop voor de Edomieten. Want de Heer regeert. En dat is ook de boodschap van Obadja. De boodschap van Obadja is eigenlijk van, ja, die hopeloze broederstrijd die er is. Die broeder die wegkeek bij het onrecht. Die wegkeek bij het onrecht wat de andere broeder aangedaan werd. En eigenlijk ook de hooghartigheid van, ik verberg me gewoon in die rotsen, ik verberg me op die bergen en niemand kan daarbij. En dat is de zonde van Edom. Maar ze kunnen die God Yahweh niet ontlopen. Uiteindelijk is er een rechtvaardig oordeel. En we lezen ook op andere plaatsen dat, ja, dat het volk zich, dat de mensen zich steeds weer verharden tegen het Joodse volk. Het verhaal van Haman. Eigenlijk die ook de Joden haten. Maar ook volgens de overlevering is ook Herodes, een afstammeling van Edom. De leider die in de tijd dat Jezus net geboren was, alle Joodse kinderen liet ombrengen. Ik las ook eerder al, ik haalde eerder al een stukje uit de twee kronieken aan. Maar ook daar lezen we later nog weer dat ook Amasja, dat was de koning, een van de koningen van het Joodse volk, die die had de overwinning op de Edomieten behaald. Maar nadat hij die overwinning behaald had, dat staat in 2 Kronieken 25 vers 14, dat staat niet op de slide denk ik. Toen ging hij de goden van de Edomieten aanbidden. En de Heer ontstak in woede tegen Amasja en stuurde een profeet naar hem toe. Die hem zei, waarom zoekt u uw heil bij de goden van dit volk, die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden? Dus de oplossing is uiteindelijk een rechtvaardige koning. De oplossing is uiteindelijk de Messias. Een koning die het Joodse volk weer op het rechte pad kan brengen. En een koning die genade toont voor alle anderen. Psalm 22 is eigenlijk wel een mooie psalm waarin dat ook bezongen wordt. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over alle volken. Dus ook over de Edomieten. Ook over ons. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Alle stervelingen zullen voor hem knielen. Allen die neerdalen in het graf. Een nieuw geslacht zal hem dienen. En aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het verhalen van zijn gerechtigheid, wat hij heeft gedaan. En dat is eigenlijk het goede nieuws van de Messias die gekomen is. En als Obadja het heeft over de dag van de Heer, dan gaat Jesaja er nog een paar stapjes verder in. Ik zou het thuis wel nalezen in Jesaja 2. En tenslotte wil ik nog een stukje lezen over hoe Paulus dat ook oppakt in Romeinen 9. En het is duidelijk dat hier ook het antwoord gegeven wordt op die vraag van, ja, waar passen wij nu eigenlijk in dit verhaal? Waar passen wij in het verhaal van God met het volk Israël? En in Romeinen 9 staat, vers 13, zoals ook geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao, ik heb je alleen maar aangesteld om mijn macht over jou te tonen en om mijn naam op heel de aarde bekend te maken. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. En uiteindelijk kennen we de goede afloop, want God is genadig voor Jacob en voor Esau. Je zou kunnen zeggen, is het wel eerlijk allemaal? Mag God zomaar de Edomieten gaan vergeven? Want uiteindelijk komt het daarop neer. Uiteindelijk komt het erop neer dat God genadig is voor alle volken. Dus ook voor het broedervolk wat vijandig was tegenover Jacob. En ik denk als we nadenken daarover, dan komen we denk ik al snel tot de conclusie dat het maar goed is dat God ook de Edomieten wil vergeven. Als we in de spiegel kijken, dan denk ik dat we al heel snel ook tot de conclusie komen dat we misschien zelf anders ook wel eens aan de verkeerde kant van het verhaal zouden kunnen staan. En dat het maar goed is dat er een Messias is. En boven het kruis van de Messias, daar stond koning der Joden. Hij is die koning waar Obadja over spreekt. Hij is de koning. Hij is de koning waarop wij onze hoop mogen vestigen. Hij heeft ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Staat in Titus 3 vers 5. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Genade is vrij, want de prijs is betaald. De bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. Maar aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Een troost voor het volk, want God zal rechtvaardig oordelen. En een troost voor iedereen, want God is genadig voor iedereen. Althans, voor iedereen die kiest voor hem. Die, zoals het mooi staat in Titus 3, die gered is door het bad van de wedergeboorte, van berouw en bekering, en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Esau mag eigenlijk in zijn handen knijpen dat God genadig is. En wij ook. Wij mogen amen daarop zeggen. We mogen amen zeggen dat Jezus gekomen is om ons te redden. Maar we mogen ook blijven bidden, want die broederstrijd die gaat door. We moeten blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we moeten de realiteit onder ogen blijven zien, wat er gaande is in deze wereld. En dat de verhalen die in het Oude Testament staan, al die conflicten die er zijn, die er daar al zijn, dat dat door zal gaan totdat Jezus weer komt. Laten we bidden.